En ik wil dan beginnen om u namens de zendingscommissie allen van harte welkom te heten op deze avond. Het is heel fijn dat we hier met elkaar mogen zijn. En in dat welkomstwoord wil ik ook betrekken allen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn op deze avond. Een bijzonder woord van welkom zou ik graag willen richten tot Hessel en Kobi. hartelijk welkom vanavond hier in ons midden. Zoals u weet zijn zij beiden in opdracht van het deputaatschap Buitenlandse Zending en in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers werkzaam onder de Bushmen in Botswana, waar ze zich voornamelijk richten op de vertaling van het woord van God in de Naro-taal. Op 27 mei 1993 waren jullie hier ook al te gast. Ik heb dat nog even nagezocht van de week. En het is heel fijn dat jullie vanavond nogmaals over dat mooie werk willen vertellen. Dan wil ik graag aan het begin van deze avond het programmaverloop van deze avond toch kenbaar maken. Ik zal zo meteen het woord geven aan dominee Baars. Die zal de avond met ons openen door samenzang, schriftlezing en gebed. Aansluitend daaraan zal door Hessel en Kobi een diaklankbeeld worden vertoond. Dat duurt ongeveer 3 kwartier. Na de dia's dan zal Kobi nog wat vertellen over wat gebruiksartikelen die hierachter onder meer liggen. Uitgestald. En aansluitend aan die vertelling, dan willen we samen zingen. En onder die samenzang zal er dan een collecte worden gehouden. En ik wil die collecte van harte bij u aanbevelen. In de pauze is er ook nog even gelegenheid om de tafel met alle spullen die in de gang staat te bezoeken. U kunt daar allerlei spulletjes kopen ook nog. Ook die wil ik van harte bij u aanbevelen. En na de pauze is het dan de bedoeling dat u uw vragen kunt stellen. Als er niet zoveel vragen zijn, dan zullen Hessel en Kobi nog wat nadere zaken vertellen over hun werk. En aan het eind van de avond is de bedoeling dat Hessel met ons zal afsluiten. Rest mij nog op dit moment u namens de zendingscommissie een hele fijne, maar ook gezegende avond toe te wensen.
We zullen samen zingen. Ik denk aan Psalm 86, het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. En dan ook het 8e vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Het 5e en het 8e vers van Psalm 86. Hebben we iemand die orgel kan spelen?
Voortgebracht in alle landen.
Willen we samen bidden. Barmhartig en genadige Heere, gij zijt groot van goedertierenheid en van geduld. Dat hebben we zo even met de oude woorden van deze psalm gezongen. En dat is uw woord en daarom is het ook de waarheid. We zijn hier ook samengekomen als toonbeelden van uw geduld en van uw goedheid. U hebt ons op deze zendingsavond gebracht. En we mogen gezond en wel samen luisteren en kijken naar dingen die ons voorgehouden worden door Hessel en Kobi. We zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is, Heren. Dat zij beiden nu alweer geruime tijd hier zijn en ook deze avond voor ons iets willen laten zien en horen van het werk wat zij nu alweer enkele jaren mogen doen. Zegen hen bij alles wat in deze avond van hen gevraagd wordt. En geef ook ons een goede en gezegende avond waarin we een indruk ontvangen van het werk. Maar waarin ook de liefde tot dat werk wat ver van ons vandaan gebeurt in ons hart mag ontbranden. Of wanneer dat al ontbrand is, dat dat vuur wat meer aangestoken mag worden. En wil u geven, Heren, dat wij in onze gebeden en met onze gaven het werk ook mogen blijven steunen, want het is zo dringend nodig. U geeft ons zoveel voorrechten hier in Nederland. We mogen al eeuwenlang het evangelie bezitten. Daarin de zendingsvelden is het soms nog maar zo heel kort of nauwelijks. Of moet er nog zoveel vertaald worden om de mensen bekend te maken met het evangelie van uw genade. Geef dat we juist vanuit het voorrecht wat u ons al zo lang gegeven hebt, ook bewogen mogen zijn met hen die zulke voorrechten van u niet of nog niet ontvangen hebben. Wil u geven dat we deze avond uw zegen mogen ontvangen. En laat het zo mogen zijn dat het voor ons allen en ook voor Kobi en Hessel onvergetelijk mag zijn. Sterk en ondersteun ons. Bewaar ons voor de zonde. Leid ons in uw waarheid. En geef, Heren, dat ook degenen die hier misschien graag hadden willen zijn, maar hier niet kunnen zijn, in gedachten hier zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon, dat zij door u gezegend mogen worden. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen uit het slot van het evangelie naar Matteüs. Matteüs 28, vanaf het 10e vers. Matteüs 28, vanaf vers 10. Tot het einde van het hoofdstuk, dat is tot en met vers 20. Matteüs 28, te beginnen bij vers 10. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel gelds. En zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan. Toch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Ik wilde ter opening een paar woorden zeggen, het zal heel kort zijn. Het is zo dat ik over dit gedeelte eigenlijk alleen maar een aantal kanttekeningen wilde maken. En dan vooral het 20e vers als uitgangspunt, als stralenbundel wil nemen, van waaruit we een aantal aantekeningen maken bij het geheel van dit hoofdstuk. Het gedeelte is voor Hessel en Kobi ook een heel bekend gedeelte, want alweer enkele jaren geleden zijn ze in Urk in de Maranatha-kerk uitgezonden en toen heeft dominee Brons over het slot van Matthäus 28 gepreekt. Ik ga natuurlijk niet navertellen wat dominee Brons gezegd heeft, al zullen er best wel raakvlakken zijn. Dat is mijn bedoeling helemaal niet. Maar ik dacht het toch goed om deze avond een paar dingen te zeggen bij dit rijke gedeelte. Als we dit gedeelte lezen, dan is in de eerste plaats opmerkelijk dat hier zoveel keren gesproken wordt over gaat heen. U zegt, dat is natuurlijk de zendingsopdracht. Vers 19, ga dan heen, onderwijst alle volken, inderdaad. Maar voordat dat door de Heere Jezus in Galilea gezegd is, werd door de opgestane paasvorst al tot Maria gezegd in vers 10. Gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Dat, beste zendingsvrienden, is eigenlijk al een voorspel op de grote zendingsopdracht. Ze moeten heen gaan naar Galilea. Waarom? Omdat de Heere dat al voorzegd had. Maar tegelijkertijd zit daar een bepaalde achtergrond achter die we niet over het hoofd moeten zien. Zij moeten heen gaan naar Galilea omdat het evangelie van Pasen, wat nu in Jeruzalem hoorbaar en zichtbaar geworden is, ook door het hele land moet gaan. En dan moet dat ook bekend worden in het Galilea van de heidenen. En dat de Heere Jezus daar verschijnt en daar de zendingsopdracht geeft, is van geweldige betekenis. Het luidt al in en duidt al aan dat het evangelie niet beperkt mag worden tot de stad Jeruzalem, zelfs niet tot het beloofde land van Judea, maar dat het gaan moet tot aan de uiterste einden van het land van Palestina, tot aan het Galilea der heidenen. En dat het ook inderdaad over de grenzen van het beloofde land heen moet gaan, naar de volken. En als dat de achtergrond is van deze hele geschiedenis, een van de dragende woorden, gaat dan heen, dan kun je de vraag stellen, hoe moet je dan heen gaan? Hoe moesten de discipelen, eenvoudige mensen, heen gaan? Terwijl ze misschien zich afvroegen, hoe moet dat met de taal, want die spreken wij zo slecht of helemaal niet, dat Grieks. En de talen van de volken kennen wij helemaal niet. Wat zal ons allemaal overkomen onderweg? Hoe zullen we beschermd worden? Dat was in die oude tijden veel meer onzeker dan vandaag, al wordt het ook in het westen van Europa steeds meer onzeker om gewoon op straat te lopen. Wel, dan zegt de Heere Jezus tegen hen, ik ben met u lieden. Hij gaat mee. Let u daarop. Als zij heen gaan, wil hij meegaan. Dat is een van de gouden draden die door deze geschiedenis heen lopen. Dat hebben de discipelen niet verdiend. Dat hebben vandaag dominees en zendingswerkers niet verdiend. Maar dat is de belofte die de Heere uit vrije genade geeft en ook wil vervullen. Een derde opmerking is dan, hoe wil hij meegaan? Hij wil meegaan als de opgestane. Want het is een paashoofdstuk waarvan we u een stuk gelezen hebben. Jezus Christus heeft de dood overwonnen en het graf opengebroken. Hij heeft de machten van dood en ondergang geketend. En u zegt, hij die de machtige is, die zelfs, zoals we lezen, alle macht heeft in hemel en op aarde, omdat hij de opgestane is. Ik ben met u als de machtige, als degene die doodsmachten kan verbreken, die het graf kan verbrijzelen. En dat betekent dat de Heere Jezus die mee wil gaan met de zendingswerkers, met de discipelen, met de evangelisten, met hen die het woord verkondigen, dat hij met hen meegaat als degene die de macht heeft om heidense harten te openen, om ogen die blind zijn te ontsluiten, om mensen die midden in de dood liggen tot waarachtige bekering te brengen. En daartoe wil hij het werk van de werkers, van de discipelen gebruiken. Ik ben met u. Kijk, alleen daarom behoeft het werk niet ijdel te zijn. Als wij soms zien op onszelf, Hessel en Kobi en de andere zendingswerkers naar zichzelf kijken, zullen ze zeggen, wat lijkt het soms vruchteloos. En dat kan het voor ons besef ook wel eens een hele poos zijn. Maar als het gebeuren mag in diepe afhankelijkheid, onder deze belofte van wanneer de discipelen heen gaan, wil ik meegaan. Ik ben met u lieden. Dan staat hij voor de vrucht in. En dan gebeuren er toch wonderen. Ik wil nog op één aspect wijzen. Jezus de Christus gaat mee als de opgestaande. Dat is centraal. Maar hij gaat ook mee als degene die gekruisigd was. Want achter het kruis staat, achter de opstanding staat het kruis. Hij die opgestaan is, heeft op Golgotha geleden en is op Golgotha gestorven. En als we aan de gekruisigde denken, denken we aan de grote hoge priester. De barmhartige hoge priester. Die in alle dingen beproefd en verzocht is geweest, doch zonder zonde, zegt de schrift. Als het dan voor degene die werken mogen en geroepen worden om te werken moeilijk is, dan gaat hij ook mee als de gekruisigde, als de barmhartige hoge priester, die medelijden kan hebben met alle zwakheden, met alles wat er verkeerd is in ons leven. Wat is het nodig dat wij bidden voor hen die op de zendingsvelden werken en voor allen die een taak en plaats hebben in Gods koninkrijk. Dat wanneer ze heen gaan om te werken, deze Christus, de opgestane en de gekruisigde, altijd meegaat. Dan gaat het goed. De Heere geven dat aan jullie beiden, ook als u straks weer teruggaat. En hij geeft het hier in Nederland aan ons allen. Want we hebben ten diepste allen hetzelfde nodig. Amen. Ik denk dat het de bedoeling is dat we het woord krijgen. Dus wie ik dit instrument mag overhandigen, weet ik niet. Maar bij deze.
Dank u. Dan toe. Kankau kam ko nekwe kam anasa na tu den kam na kam beritu enschusa sita dis cesa. Dat was een stukje in het Naro. En ik denk dat u blij was dat de dominee in het Nederlands dat u gesproken heeft. En dat hij dat steeds doet. Daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn. Wie weet er hoeveel talen er gesproken worden in deze wereld. Ik zie er verschillende jongeren in zitten. 60. 30 miljoen. Dat is een beetje erg veel. Ja. 400. Nou, het komt steeds dichterbij. 1000. 1500. Nog niet. Er zijn meer dan 6000 talen op deze wereld. Wie weet er in welke taal de Bijbel geschreven is? Ja. Grieks. En? Dat is het Nieuw Testament.
Latijn.
Nee, niet Latijn. In het Hebreeuws. Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het Grieks. En een van die teksten klinkt zo. Houtos gar egapes en hotios ton kosmon, hoste ton bionton monogene eduken, Ina pas hopisteion eis auton me apoletai al ege joen aionion. Maar ik denk dat er niemand is behalve de dominee die het verstaat. Nou, die Griekse tekst is wel in het Latijn vertaald. Iemand zei Latijn. En de Bijbel is onder andere in het Latijn vertaald. En die Latijnse vertaling is heel lang gebruikt geweest. In de middeleeuwen, dat was wel zo'n 1000 jaar, werd er eigenlijk alleen maar in het Latijn gepreekt. En toen luidde de tekst zo: Sic enim dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non periat sed habiat vitam aeternam. Nou verstaan jullie denk ik nog niet. En gelukkig was er iemand, die heette John Wycliffe, die zei van, maar dit is niet goed dat de mensen in een vreemde taal het evangelie horen. Dat er gepreekt wordt in een vreemde taal die ze niet kunnen begrijpen. Ik vind het nodig dat de mensen in hun eigen taal onderwezen worden. En hij heeft de Bijbel vertaald in het Engels. En later is er nog iemand gekomen die heeft het in het Duits vertaald. Wie was dat? Ja, Luther, heel goed. En wie hebben de Bijbel in het Nederlands vertaald? Er zijn eigenlijk verschillende vertalingen gemaakt, maar de vertaling die wij nog steeds gebruiken. Ja?
Is dat de Synode van
1773? Nou, 1773 is de psalmbereiding van, maar het was een synode die, een vergadering van de Staten-Generaal was het, die heeft opdracht gegeven om de Bijbel te vertalen. En daarom noemen we die vertaling ook de Statenvertaling. Nou, dit was Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En we zijn heel blij en dankbaar dat we deze vertaling mogen hebben, dat we in onze eigen taal, in de taal van ons hart, het Nederlands, dat we de Bijbel mogen hebben en steeds ook daaruit mogen lezen. Daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Deze boodschap, die hebben wij nodig. Die hebben andere mensen ook nodig, over de hele wereld. God heeft omgezien naar een wereld verloren in schuld. Dominee heeft er straks al iets van gezegd. We horen het steeds, elke zondag. We mogen het elke dag lezen. En het is ook nodig dat die boodschap uitgedragen wordt. Niet alleen hier, maar ook in Afrika en in Azië, over de hele wereld. We hebben een diaklankbeeld gemaakt van het werk dat we mogen doen. En daar willen we nu naar gaan kijken.
Na 9000 kilometer komen we aan in Gaborone, de hoofdstad. Daar stappen we over in een kleiner vliegtuig. En later in een nog kleiner vliegtuigje. Waar 6 personen in kunnen. Botswana ligt tussen Namibië, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Mozambique. en is een land van uitersten. In het oosten wonen rijke mensen. In het westen heerst armoede. In het westen van Botswana ligt de Kalahari. Meestal wordt de Kalahari een woestijn genoemd, maar het is eigenlijk meer een steppe. Je vindt er allerlei doornstruiken en acaciabomen. Het is er dun bevolkt en er valt weinig regen. Maar ondanks de droogte kan de woestijn bloeien als een roos. De bevolking is gevarieerd. Een van de bevolkingsgroepen is die van de legendarische bosjesmannen. Ze hebben een geelbruine huidskleur. Het haar zit in bosjes op het hoofd en is sterk gekruld. Het haar is dus veel langer dan u denkt. In de loop van de eeuwen is dit volk teruggedreven in de woestijn, een van de laatste plaatsen waar ze zich nog ongestoord konden bevinden. Van oorsprong zijn de bosjesmannen jagers en verzamelaars. De vrouwen verzamelden insecten. En groenten uit het veld. Het jagen werd gedaan door de mannen. Er is dan ook genoeg wild in de Kalahari te vinden. Allerlei soorten antilopes zoals kudu, springbok, gemsbok. Kleinere reessoorten zoals impala, steenbok en duiker. Maar ook dieren als blauw wildebeest. Het vlees van deze dieren laat zich goed smaken. Het jagersvolk werd in de loop van de tijd echter zelf opgejaagd. Hollanders die in de 17e eeuw in Zuid-Afrika kwamen, vroegen zich af of deze wezens met hun vreemde klikgeluiden wel mensen waren. Zeker als Nederlanders hebben we nog een stukje schuld tegenover de bosjesmensen. Hoe kunnen we deze mensen helpen?
De regering van Botswana doet er veel aan om de bosjesmensen te helpen. Men heeft stukken land gegeven om daar nederzettingen te vestigen, compleet met een boorgat. Een school, een kliniekje, De zalfjes zien er niet altijd even geweldig uit. In deze pas gestichte nederzettingen is geen of weinig werk te vinden. Het liefste zouden de bosjesmannen terug naar hun oude leven. Een ander punt is dat er in het gebied van de bosjesmannen zo'n 100 jaar geleden Afrikaanse boeren gekomen zijn. Die grote gebieden afgeheind hebben om er hun vee te laten grazen. Aan de ene kant heeft dit werkgelegenheid verschaft aan de bosjesmensen. Veel bosjesmannen werken ook nu nog voor de boeren. Aan de andere kant is het meestal geen vetpot en kunnen de bosjesmankinderen ook moeilijk naar school. Er zijn boeren die goed voor hun mensen zorgen, bij anderen laten de zorgen te wensen over. Bosjesmannen worden vaak voor dom en achterlijk versleten, maar ze zijn net zo intelligent als anderen. Ze zijn ook niet te lui om te werken, al is het soms wel moeilijk om te schakelen van een vrij jagersleven naar een leven waarin je vaste tijden hebt.
De bosjesmensen leven in hutten. De hutten zijn niet al te sterk en houden het slechts een paar jaar vol. Om een hut te maken, wordt er eerst een geraamte van palen en takken opgezet. Dit geraamte wordt vervolgens opgevuld met een mengsel van koeienmest, zand en water. Kneden maar. Het dak zit kunstig in elkaar. Huis of geen huis, bij de bosjesmensen is het meestal huizengezelligheid. Soms worden er geiten gehouden. Voor het vervoer gebruikt men een ezelskar. Maar als het even kan, draagt men spullen op het hoofd. En dit wordt al vroeg geleerd. Als het hout gehaald is, kan men een potje koken. Kinderen halen de pot op. Om het vuur tegen de wind te beschermen, heeft men meestal een schermpje. Dit is de keuken. Wat gaf de pot vandaag? Gisteren was het ook al mieliepap. En ja, de pot moet ook schoongemaakt worden. Het hele dorp haalt water bij het waterpunt.
Problemen van de bosjesmensen te doen, heeft een boer in de jaren 60 een stuk land geschonken, met de bedoeling om daar zendingswerk te doen. Op dit stuk land kwamen steeds meer bosjesmensen te wonen. Inmiddels is er een kerkje gebouwd. Vanuit de kerk zijn er in dit dorp met de naam Dekar allerlei projecten opgezet. Dominee Leroux en zijn vrouw hebben veel van deze projecten erg lang gecoördineerd. Er is een school gesticht die later in handen van de regering is overgegaan. Er is een leerlooierij en een leerwerkplaats. De leren spullen worden elders verkocht. Er is een naaiwerkgroep en een groep vrouwen die t-shirts bedrukt. Bushman handwerk wordt in de winkel verkocht. Het brood uit eigen bakkerij op zonne-energie smaakt erg lekker. Er zijn 10 kleuterscholen. En er is een project waarbij dakpannen worden gemaakt. Een tijdje geleden is er een heel groot project van start gegaan met een insect dat op cactussen leeft. Het insect, de cochineal, zuigt zich vast op de bladeren van de cactus en wordt er dan na een aantal maanden, als het goed groot geworden is, afgehaald. Het insect bevat een kleurstof die gebruikt wordt onder andere in voedsel. Het kantoor zorgt voor de administratie van al deze projecten. De zending vervult een belangrijke taak, niet alleen door het scheppen van banen. Maar vooral ook door een andere weg te wijzen, de weg van hoop door de Heer Jezus Christus, de Heilige Geest, kan ook het leven van de bosjesmensen vernieuwen.
De kerkklok wordt geluid en dan komen de kinderen, want voor de kerkdienst wordt er zondagsschool gehouden. Net zoals in Nederland wordt er veel gezongen en er wordt een Bijbelse geschiedenis verteld. Na de zondagsschool luidt de klok weer. Als er genoeg mensen zijn, begint de kerkdienst. De liederen worden spontaan ingezet door de gemeente. Er is ook geen orgel of zo, men zingt meerstemmig. Het gebeurt wel eens dat er 3 keer achter elkaar hetzelfde lied wordt gezongen. Er komt dan iemand de kerk in die het lied nog niet gezongen heeft en die zet het weer in. Of iemand zet het gewoon op een andere wijze in. Omdat er zoveel talen vertegenwoordigd zijn, is de kerkdienst drietalig. De dominee preekt in het Afrikaans en vervolgens wordt er getolkt in het Naro en het Setswana. De collecte wordt door 2 of 3 man geteld. Voor Nederlandse begrippen brengt de collecte niet veel op, zo'n 20 of 30 gulden. Maar als je weet dat een goed weeksalaris 50 gulden is, dan denk je daar wel anders over.
Om de kerk sterker te maken, is het ook nodig dat men de Bijbel kan lezen. Daarmee komen we op de specifieke bijdragen die wij mogen leveren in het geheel van dit zendings- en ontwikkelingswerk. In 1991 kwamen we in Botswana wonen, op de plaats Deka. We hadden in het begin een eenvoudig huisje. Een mevrouw met de naam Tchuka hielp mij met de was. Omdat er toen nog geen bakkerij was, bakte ik mijn eigen brood. Toen onze wasvrouw Tchuka plotseling overleed, bleven haar kinderen bij ons komen. Na een jaar kregen we een nieuw huis, bestaande uit 3 delen. In de loop van de tijd kwamen hun nichtjes er ook bij, zodat we nu zorgen voor 6 kinderen. Ze slapen dan wel niet bij ons, maar ze komen wel elke dag eten en spelen. Op een dag kwam Bouw met nummer 7. Haar moeder had haar naakt achtergelaten. Hoeveel zullen er nog volgen? Goyse werd onze nieuwe wasvrouw. De kinderen vinden het ook lekker in bad. Onze zonnepanelen zorgen voor elektriciteit. Dus het is wel handig als je daar wat van af weet. We rijden naar Istanahai. Stap nu maar bij ons in de auto. Het is 1,5 uur rijden, zo'n 90 kilometer. Onderweg komen we een trekker tegen die de weg vraagt. De eerste 2 jaar kampeerden we daar om de week. Op het erf van een diaken van het kerkje daar. Later hebben we met bosjesmannen een huisje gebouwd in Istanahai. We gingen er naartoe om de taal te leren. En we kregen er goede contacten.
Veel bosjesmensen kunnen niet lezen of schrijven. Laat staan de Bijbel lezen. Men heeft ons daarom uitgenodigd om de taal op schrift te stellen, de mensen te leren lezen en schrijven, en de Bijbel te vertalen. eerste taak, het op schrift stellen van taal, is wetenschappelijk werk. We moesten tussen de mensen gaan wonen en woord voor woord, letter voor letter, alles opschrijven. Dat deden we met fonetische tekens, omdat er nog geen alfabet voor deze taal was. Hoe we dit moesten doen, hebben we geleerd tijdens een Wycliffe-cursus in Engeland. Toen we wisten welke klanken er in de taal aanwezig waren, moesten we bepalen welke letters we gingen gebruiken. Voor de A een A, voor de I een I, dat is duidelijk. Maar hoe schrijf je ka en hoe ka en hoe ka? Ka, ka, ka. En hoe schrijf je het verschil tussen g, m, k en k? Voor de vier basisklikgeluiden gebruiken we nu de letters C, Q, T, C en X. Deze letters staan voor de klanken en voor de zeven variaties van elk van deze klikklanken gebruiken we combinaties met andere letters. Zo hebben we toch maar 26 letters in het alfabet, terwijl we daarmee meer dan 60 klanken kunnen weergeven. Het naro is een toontaal. Dit betekent dat een woord een andere betekenis heeft als het op een andere toonhoogte wordt uitgesproken. Omdat het naro een toontaal is, gebruiken we nog wel wat extra tekens boven de letters. Voor een hoge toon een accent naar rechts, voor een lage toon een accent naar links. Er zijn meerdere toonpatronen op een woord mogelijk. Zo heeft een woord als kai vijf verschillende betekenissen afhankelijk van de toonhoogte. Kai, 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 kai. Verder kan nog een golfje of een tilde boven klinkers gezet worden. Dit geeft aan dat een klinker genasaliseerd is. Bijvoorbeeld ngum. Ten slotte geeft een streepje onder een klinker aan dat die uitgesproken wordt zoals mai. Toen we eenmaal het schrijfsysteem ontwikkeld hadden, konden we beginnen met het geven van lees- en schrijflessen. Ook daarvoor hebben we cursussen bij Wycliffe gedaan. Vooral Kobe is daarin gespecialiseerd. Ze heeft al vier lessen gemaakt en we hebben al aan verschillende groepen lees- en schrijflessen gegeven.
Studenten zijn heel enthousiast. Ze doen hun uiterste best om woordjes te lezen en te schrijven. In het begin is het vaak nog gissen, maar na verloop van tijd beginnen ze achter te komen hoe het werkt en gaan ze echt spellen. Sommigen zijn zo enthousiast dat ze 's avonds thuis gaan voorlezen wat ze geleerd hebben. We oefenen het lezen met eenvoudige nadelverhalen en bijbelverhalen met veel plaatjes. Dat vinden ze prachtig. In het uitzoeken van de taal gaat veel tijd zitten, maar zo langzamerhand komt er een stevige basis om de andere onderdelen van het werk uit te bouwen. We hebben een Naru-woordenboek met bijna 3000 woorden uitgegeven. Onlangs hebben we een aanvulling gemaakt van nog eens 600 woorden. De computer was hierbij onmisbaar. Ons werk wordt ook in de wetenschappelijke wereld gewaardeerd. Er loopt een uitnodiging om op de Universiteit van Botswana les te geven in het Naru. We hopen dat dit werk eraan mag meewerken dat men positief is over de ontwikkeling van de bosjeslangen. Ondertussen zijn we op bescheiden schaal begonnen met het vertalen van de Bijbel. Naast eenvoudige boekjes hebben we het boek Jona en het boek Marcus in eerste bewerking klaar. Eigenlijk is de bevolking er nu nog niet aan toe om de Bijbel te lezen. Om een boek als de Bijbel goed te kunnen lezen, moet men eerst 2000 bladzijden onderwijs gekregen hebben. De leeslessen die we geven vormen zo'n 100 bladzijden. Daarom besteden we veel tijd aan eenvoudige boekjes, Naru-verhalen en Bijbelse geschiedenis in eenvoudige vorm. We werken ook aan een plaatjeswoordenboek. Allemaal zal het daaraan meewerken dat de mensen goed leren lezen en schrijven. En straks de blijde boodschap mogen lezen in hun eigen taal.
Het vertalen gaat als volgt in zijn werk. We lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Ik vertaal het uit het Grieks of Hebreeuws in het Engels of het Afrikaans. We hebben er nog een Bijbel in de danstaal, het Setswana, bij en nog wat hulpmiddelen. Onze taalhelper geeft dan een vertaling en een van ons schrijft het op. Als er een hele serie gedeelten klaar is, is het ook nog nodig om te kijken of de begrippen wel consequent vertaald zijn. Soms kom je daar tijdens het vertalen al achter. Een vroegere taalhelper vertaalde het woord discipel bijvoorbeeld met Gatgasikho. Maar een andere taalhelper vertaalde het met Gatgakautwa. Je moet dan voor één van beiden kiezen en overal waar het woord discipel staat, zorgen dat dat woord gebruikt is. Naast de vertaling van de Bijbel wordt Gods woord ook verkondigd. Dominee en mevrouw Wessels wonen in Gansi. Gansi is de hoofdstad van het district. Hoewel het district groter is dan Nederland, telt deze hoofdstad maar een paar duizend inwoners. Dominee Wessels werkt in Chubukwan en op een plaats van een boer. Er zijn ook kerkdiensten van collega's in onder andere Kuke, Kanagas, Nieuw Kanagas en West Hanahai, andere nederzettingen in het gebied.
Wij zelf helpen de gemeente van East Hamarai. Elke zaterdag geeft Hessel daar Bijbelklas. En eens in de twee weken helpt hij in de kerkdienst met een stichtelijk woord. Ook doet hij er huisbezoeken. Tot vorig jaar kwam de gemeente samen onder een boom op het erf van de diaken. Onze thuisgemeente Urk Maranatha heeft geld beschikbaar gesteld om een kerkje te bouwen. Dat is vorig jaar gebeurd met hulp van dienstjongeren wereldwijd. Samen met de Bosjesmensen hebben ze gebouwd aan deze kerk. In Hamarai proberen we de mensen ook praktisch te helpen door lapjes voor een symbolisch bedrag te verkopen. Die lapjes komen meestal bij u vandaan, uit Nederland. Delen we kleren uit voor een heel laag bedrag. In de winter, dat is in Botswana in de maanden juni, juli en augustus, helpen we met onder andere dekens. Het kan dan 's nachts heel koud zijn, met vorst en al. We bemiddelen bij de verkoop van zelfgemaakte stoelen. Ook hebben we een aantal projectjes opgezet om mensen aan materialen te helpen om het leven te vergemakkelijken. Zoals materialen voor een ezelskar. Deze man helpen we met een krediet voor het bouwen van een nieuw huis. Een van de projecten waar de christelijke gereformeerde kerken direct bij betrokken zijn, is de kleuterschool van Chubukwane en East Hamarai. De kleuterschool heeft een belangrijke functie in de overgang naar de lagere school. Op de lagere school wordt alleen maar de landstaal Setswana gesproken. Als je die taal niet kent, kun je niet meekomen. Op de kleuterschool leren de kinderen deze taal spelenderwijs. Verder krijgen ze Bijbelonderricht. Elke schooldag ontvangen ze een volwaardige maaltijd. In het seizoen 1994-95 is er door vrouwenverenigingen een groot bedrag bij elkaar gebracht voor de opvang van gehandicapte kinderen.
We hebben u even meegenomen naar Botswana. Het was kort, maar we hopen dat u er een goede indruk van gekregen hebt. We hopen vooral dat u met ons zult blijven meeleven. Bid u voor de kleine kerkjes daar in Botswana. Voor de kerkenraad, voor dominee Wessels en zijn collega's. Voor ons en onze taalhelpers, voor wijsheid in het vertalen hebben we uw gebed nodig. Bid u alstublieft om de leiding van de Heilige Geest in dit belangrijke werk. Bid ook voor de lees- en schrijflessen. En om regen. In september begint de regentijd, dat wil zeggen de periode dat er regen kan vallen. Hier in Nederland kunt u zich dat niet voorstellen, maar daar wordt de regen werkelijk uit de hemel gekeken. Het is belangrijk voor mens en dier, vanwege het voedsel dat groeit en voor de watervoorziening op lange termijn. De ouderling van Isthanahai zegt nog wel eens dat we Gods woord niet in onze broekzak mogen stoppen. Wij zijn rijk gezegend met de Bijbel in onze taal. Stoppen we Gods woord in onze broekzak of geven we het door? Mag zijn vrede met u zijn.
Dat Botswana zo'n klein beetje dichter bij u gekomen is. En ook als u de volgende keer ons weer een kaart stuurt, dat u een klein beetje het idee hebt waar die kaart naartoe gaat. Want dat mag hier wel gezegd worden. We ontvangen ontzettend veel post uit de gemeente van Middelharnis. En daar zijn we erg blij om. Want zeker als je zo ver weg woont, is het fijn om meeleven te ervaren. Dat blijkt ook uit de vele gaven die gegeven worden. En door al deze gaven is het mogelijk dat we weer terug kunnen en ons werk verder voort kunnen zetten. Als we na een jaar of na 2 jaar weer in Nederland zijn, dan valt het ons ontzettend op hoe ontzaglijk rijk we zijn. En dat bedoel ik in tweeërlei opzicht. Allereerst zijn we ontzettend rijk omdat we alles wat we echt nodig hebben, dat kunnen we kopen. En aan de andere kant, we kunnen het evangelie op zoveel manieren lezen en horen, niet te vergelijken met de bosjesmensen en als we daar zitten. We hebben verder spullen meegebracht. Die spullen die worden hoofdzakelijk door de mensen gemaakt die geen werk hebben. Elke woensdag mogen ze hun spullen brengen in de winkel en dan wordt er naar gekeken en dan wordt het gekocht. En op die manier proberen we het verder te verkopen. De mensen verdienen daar niet zoveel aan. En als u dan rekent dat ze 10 pula verdienen, dat ze daar net suiker, thee en melk voor kunnen kopen. En dat is dan ook al. Daarnaast hebben we wat spullen meegebracht om u te laten zien hoe ze nog niet zo lang geleden echt leefden. En wat boekjes die we al vertaald hebben. We zijn Hesselis begonnen met de catechismus. En nog meerdere dingen, omdat de catechismus bij de klassen, bij het lesgeven ook erg veel helpt om de mensen gelijk naast het leren lezen en schrijven ook iets mee te geven. Dat ze gelijk ook meer gaan begrijpen van het evangelie en dat we juist daarover ook met hen mee kunnen praten. Ik geef het nu verder over aan Ries.
Voordat we met de pauze beginnen, samen zingen, en wel van Psalm 100, de versen 1, 2 en 4. Juich aarde, juich alom de Heer. En vers 2, de Heer is God, erken dat Hij. En het vierde vers, want goedertieren is de Heer.
Ik vergat te zeggen dat voor de kinderen liggen hier nog kleurplaten of een vliegtuigje om te maken. En wie weet wil een van jullie ook wel vertaler worden later. Er ligt ook een oefening om stukjes te vertalen uit de Bijbel, hoe jij dat dan zou vertalen. Neem het maar mee.
Dan geef ik de microfoon door aan hun beiden dan. Kunnen zij goed antwoorden?
Ja, om te zeggen, maar eigenlijk kan ik het nog beter even in het Nederlands zeggen, want ik ben vergeten om het te vertalen. We zijn gewoon heel dankbaar dat we hier mogen zijn. En we voelen toch ook dat het een stukje onze thuisgemeente, een van onze thuisgemeentes is. Maar juist omdat het een thuisgemeente is, zijn er misschien mensen die specifieke vragen hebben over een bepaald onderdeel. En er is nu gelegenheid voor. Misschien dat.
Hoe lang denken jullie nou werk te hebben om de Bijbel te vertalen? Of wordt die sowieso helemaal vertaald? Zijn daar plannen voor? Of?
Ik denk dat het ook goed is om de vraag te herhalen voor de kerktelefoon. Hè?
Ja.
Hoe lang duurt het om de Bijbel te vertalen en wordt die sowieso helemaal vertaald? Nou, het is zo dat Wycliffe Bijbelvertalers, die hebben heel veel ervaring in het vertalen van de Bijbel. En over het vertalen van alleen het Nieuwe Testament doet men gemiddeld iets van 13, 14, 15 jaar. Het verschilt heel erg, is heel afhankelijk van de situatie. Het verschilt eigenlijk van 8 tot 43 jaar, las ik. Maar gemiddeld is het dus iets van 13, 15 jaar. Wij hebben de opdracht gekregen van de zendingsdeputaten om de hele Bijbel te vertalen. Nou ja, het Nieuw Testament is zeg maar een kwart van de Bijbel. Maar als je eenmaal met het Nieuw Testament klaar bent, dan duurt het ook niet zo lang meer om het Oude Testament te vertalen. Omdat je dan toch een heleboel ervaring gekregen hebt, er zijn mensen opgeleid. Dus de vertaling van het Oude Testament duurt dan meestal nog eens misschien 15 jaar. Dat is ook heel afhankelijk van de situatie. Van heb je een goede taalhelper? Zijn de taalhelpers goed opgeleid? Enzovoort. En het is ook zo dat we eigenlijk willen proberen om het werk zo gauw mogelijk en zoveel mogelijk over te dragen. Het is ook niet zo dat wij de vertalers zijn. De mensen zelf, die ons helpen, die zijn de uiteindelijke vertalers. En wij zijn eigenlijk meer mensen die advies geven. Van hoe kun je het beste vertalen. We willen ook mensen opleiden om zelf het vertaalwerk uiteindelijk te doen. Zodat we onszelf overbodig maken. En dan wordt het ook iets van hen zelf. Maar op het ogenblik is dat nog een lange weg om te gaan. Want ja, de taalhelpers die we hebben. We hebben iemand gehad die zeg maar MAVO 2 heeft gehad. Maar dat was eigenlijk wel de hoogst opgeleide persoon. En een andere taalhelper die had dan een lagere school gehad. En we hebben nu een taalhelper die heeft een paar klassen lagere school gehad. Dus het zal nog wel even duren voordat er iemand is die het werk helemaal over kan nemen. Het is eigenlijk een mensenleven, ja. Een taak voor een mensenleven, ja. Als je ziet dat iemand misschien 40 jaar kan werken in zijn leven, tenminste dat het in de praktijk zo is, dan is het een mensenleven, ja.
Waarom
de taalhelpers afhaken? Nou, het is heel lastig eigenlijk. Voor hen is eigenlijk de grote moeilijkheid dat ze gewend zijn aan een vrij leven. En als ze bij ons werken, dan zitten ze toch eigenlijk vast aan een bureau of toch eigenlijk in een kantoor. We hebben het al op verschillende manieren geprobeerd van iemand vragen voor 1 uur per dag, 2 uur per dag, een hele dag, 1 dag in de week bijvoorbeeld. Maar het blijkt toch steeds weer een probleem te zijn dat mensen vast werk hebben. En ja, bijvoorbeeld, we hebben iemand in de tuin, die werkt nu al vanaf het begin, dus 4,5 jaar bij ons. Zoiets om een vrij leven, dat vinden ze wel mooi. En bovendien is het ook nog een keer zo dat als iemand bij ons geleerd heeft om op de computer te werken bijvoorbeeld, dan kunnen ze ook heel makkelijk een andere baan krijgen. En Ja, dat is ook nog wel eens een probleem. Dat ze dan misschien meer geld kunnen verdienen of zo. Dus. Ik hoorde dan nog iemand die een vraag had, of was het dezelfde vraag?
Ja.
Oké. Hier is een vraag nog.
Waar worden overledenen heen gevoerd?
Waar de overledenen naartoe gebracht worden? Nou, elk dorp heeft een begraafplaats buiten het dorp. Daar zijn een aantal graven al. En het is zo dat als iemand overlijdt, dan komt de hele familie bij elkaar. Dan gaan ze zingen en bidden. Als ze tenminste bij de kerk horen. En na een paar dagen wordt er dan een graf gegraven. Dat moet op de laatste dag gebeuren, want mensen zijn toch wel wat bijgelovig. Als je te vroeg een gat graaft, dan zijn ze bang dat er geesten bijvoorbeeld inkomen. En op de dag dus dat het gat gegraven wordt, dan moet de begrafenis ook plaatsvinden. Heb jij nog iets? Ja, we doen het allemaal samen. Het is dus niet zo dat er begrafenisondernemers daar zijn. Gewoon de familie regelt het. En het hele dorp, zeg maar, gaat naar die begraafplaats toe. En ja, dan, als er dus iemand van de kerk is, dan wordt er bij het huis een stuk uit de Bijbel gelezen. Iets verteld uit de Bijbel. Gebeden, gezongen. Toespraken gehouden van hoe het allemaal zal gaan. En dan gaat de hele stoet dus naar de begraafplaats. En dan op de begraafplaats zelf ook, dan wordt er wat gelezen. En aan het eind ook weer. En dan zingen de vrouwen, die staan allemaal aan de ene kant. En dan is er één man die houdt een schep vast met zand. En dan kunnen alle vrouwen een hoopje zand in het gat gooien. En de mannen die gaan om de beurt dan helpen om het gat dicht te maken. En terwijl de vrouwen zingen. Kobi?
Soms is het wel heel moeilijk voor kinderen om het te verwerken. Er overlijden ook heel veel kinderen aan TBC-ziekte. En die kinderen worden door de warmte vaak dezelfde dag al begraven. En dan vriendjes op school missen dan zo snel hun vriendje of hun vriendinnetje. En dat vinden ze dus best heel moeilijk om dat te verwerken.
Ja, soms kom je ook voor verrassingen te staan. Wij leven in het dorp Dekar. En zaterdags gaan we dan voor Bijbelklas naar Istanaai toe. Nou ja, daar kom je dan zaterdagochtend. Nou, ik kwam er ook een keer en toen werd er dus gezegd van ja, er is iemand overleden en die wordt vandaag begraven. Dus vandaag kan er geen Bijbelklas gegeven worden. Nou, toen ging ik daar naartoe, naar die familie. Nou, er zaten een heleboel mensen. Maar toen werd er dus allemaal gevraagd van nou, wil je straks ook even een stukje uit de Bijbel lezen? Dan word je dan zo voorgeplaatst. Maar ja, het is toch eigenlijk fijn dat je dat kunt doen. Kijk, met de catechisatie dan komen er misschien 20 of 30 mensen, de Bijbelklas. Maar met een begrafenis dan zijn er misschien wel 200 mensen. En die mensen mag je dan allemaal toch iets uit de Bijbel vertellen. Het is dan aan de ene kant wel moeilijk, maar aan de andere kant ook heel fijn om te doen. Zo je vraag een beetje een antwoord? Denk het wel, hè? Nog meer vragen? Ja?
Je vertelde, ze begonnen met het Nieuwe Testament. Nou, evangelisatie, zo een opmerking tot dikwijls, dan mensen vragen die totaal onbekend zijn.
Het is. Ja, dank je. We hadden het over het Nieuwe Testament. En hoe zit het dan met de voorgeschiedenis? In evangelisatie wordt er ook vaak naar gevraagd van wat is daarvoor gebeurd? Beginnen jullie met de zondeval heen wijzen naar het Nieuwe Testament? Het is heel moeilijk om met Bijbelvertaling een keuze te maken van waar moet je beginnen? Je kunt zeggen van je begint bij Genesis 1 en dan ga je zo door tot Openbaringen 22. Maar ja, dan ben je natuurlijk heel lang bezig voordat je in het Nieuwe Testament komt. Het is dus zaken om een keuze te maken. Je moet ergens beginnen. Nou, meestal is het zo dat men begint met Marcus, het evangelie van de Heer Jezus, en wat hij gedaan heeft, wat hij onderwezen heeft. En Marcus dan het kortste evangelie. En daarna wordt heel vaak Genesis vertaald, omdat het inderdaad heel belangrijk is om te weten en ook door te kunnen geven van waar komen wij vandaan, wie heeft de wereld gemaakt en ook over ja, hoe is de zonde in de wereld gekomen, over de zondeval, u noemde het al, dat is ook ontzettend belangrijk en alles wat er verder gebeurd is. Het gebeurt ook wel eens met bepaalde vertaalprojecten dat er eerst Genesis vertaald wordt, omdat de mensen in een bepaalde situatie leven, dat ze dat echt nodig hebben. Dus dat is heel verschillend. In de verkondiging kun je natuurlijk altijd de hele Bijbelse lijn naar voren brengen. Wij hebben dan nu Jona en Marcus, zeg maar, vertaald. En in de Bijbelklas kunnen we gewoon beginnen met ja, waar we eigenlijk maar willen. Ik ben zelf begonnen, we doen twee klassen. Ik geef eerst Bijbelse geschiedenis, ik ben met Genesis begonnen. En met de catechisatie volg ik de catechisme, het Heidelbergse catechisme. Gewoon eenvoudig de vorm. Ik heb een klein boekje, het is nog lang niet af eigenlijk. Maar we hebben geprobeerd om wat plaatjes erbij te maken, zodat de mensen het ook wat kunnen begrijpen. Want heel veel mensen kunnen helemaal nog niet lezen en schrijven. Dus dat is ook iets dat helpt voor de mensen. Er zijn een paar mensen die kunnen een klein beetje lezen. En door de plaatjes dan wordt het alleen maar ondersteund. Dus ja, het is eigenlijk heel verschillend van waar begin je en hoe ga je verder. Waarom we Jona gekozen hebben. We waren eigenlijk bezig met Marcus. En nou ja, in het begin gaat het natuurlijk niet zo heel snel. Ja, voordat je een heel boek vertaald hebt, dat duurt een hele tijd. En toen hebben we gezegd van ja, Marcus gaat nou een beetje, ja, duurt lang voordat dat helemaal klaar is. Waarom beginnen we niet met een kort Bijbelboek? Een afgesloten geschiedenis, waar toch mooie dingen in staan. Nou, Jona is zo'n kort Bijbelboek, 4 hoofdstukken en 4 korte hoofdstukken ook. Het is een geschiedenis, dus het is makkelijk te begrijpen. Het is geen brief of zo, een brief van Paulus is altijd heel moeilijk om te begrijpen. En er zijn een aantal mooie elementen in die eigenlijk heel belangrijk zijn. Zoals dat je ziet in Jona dat de Heere God Jona roept. Jona is ongehoorzaam, waarom is hij ongehoorzaam? God gaat toch door met zijn werk. Ondanks de problemen waar Jona in komt, die de Heer geeft, ook op zee bijvoorbeeld. Het gebed van Jona. De prediking van Jona in Nineveh. Dat de bewoners zich moeten bekeren. Iets wat toch eigenlijk belangrijk is voor ieder van ons. Zo zijn er verschillende elementen die we in Jona tegenkomen die we heel mooi vonden en waarom we dus ook Jona gekozen hebben. En nu zijn we dus verder gegaan met Marcus. De ene is de oppergod, dat is Neri, wordt hij genoemd. En dat is de god die de wereld geschapen heeft en de blanken en de zwarten. Hij woont ver weg. Hij is ver van de wereld vandaan. En er is eigenlijk geen contact tussen God en de mensen meer. Dan is er nog een andere soort God. Een antigod. Een soort duivel. Een soort Satan. Dat is een kama. En het is eigenlijk heel schrijnend dat de Bushmen geloven dat zij door deze namaakgod, antigod, geschapen zijn. De blanken en de zwarten zijn dus door de oppergod geschapen. En de duivel kwam daar achteraan, die wilde het werk van God nadoen. En die heeft toen de bosjes mensen geschapen. En dat geloven ze. En daarom is het ook eigenlijk heel belangrijk om ook te laten zien vanuit Genesis dat God de mensen geschapen heeft. En dat het helemaal niet belangrijk was of het nou bushmen waren of blanken of zwarten. En dat mogen wij dus ook aan de mensen vertellen. En dat mensen ook ja, in de zonde ook één zijn. En dat ze allemaal op één niveau staan voor God. En dat Bushmen niet lager zijn dan andere mensen. Ze hebben ook een ontzettend minderwaardigheidscomplex. Dat wordt eigenlijk ook getekend in deze overlevering. Dat is over wat ze geloven van goden. En wat er verder aan godsdienst is, dat laat zich eigenlijk vooral zien in ziekte. Als er iemand ziek is, dan komen de mensen bij elkaar. Ze gaan rond het vuurtje zitten. En de vrouwen die zitten daar dan en de mannen die dansen er dan omheen. En dan is er één, is een healing dancer, een genezingsdanser, die komt in trance. Die gaat de zieke bestrijken en in zijn gezicht blazen. En op de plaats waar hij ziek is gaat hij bijvoorbeeld bepaalde dingen doen. En dan wordt er dus verondersteld dat hij in bezit komt van Gawan. Dat hij contact heeft met die Gawan, die antigod. En dat hij dan de ziekte moet wegnemen, omdat hij ook de ziekte gegeven heeft. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke godsdienst van de mensen. De normale problemen die je met vertalen hebt, is dat je woorden aan het zoeken bent. Van hoe vertaal je het woord zee als er helemaal geen zee voorkomt in de woestijn? Daar hebben de mensen geen woord voor, dus daar moet je een ander woord voor zoeken. Een woord voor schip, een woord voor discipel hebben we op de dia's leven gezien. Dat is dan leerling, dus dat kun je nog wel maken. Maar sommige woorden moet je dus een woord voor zoeken. Een ander probleem is dat er soms veel te veel woorden zijn. Het woord voor broer bijvoorbeeld, daar hebben wij maar één woord voor. En de Bijbel ook. En het naro heeft twee woorden. Als je het woord broer moet vertalen, dan moet je eerst weten of het een oudere broer is of een jongere broer. Dus als Jacob iets tegen Esau zegt, als hij zegt mijn broer doet dit of dat, dan moet je dus weten, is Esau ouder of is hij jonger? Als hij ouder is, dan zegt hij ki, en als hij jonger is, dan zegt hij kon. Zo zijn er een heleboel woorden. Ik heb hier een paar voorbeelden opgeschreven. Als Jozef, de dominee is er net over aan het preken, als Jozef bij Dothan is en als zijn broers bij de kudde zijn, zijn het dan de oudere broers of de jongere broers van Jozef? In hetzelfde hoofdstuk, Juda zei tegen zijn broers. Hoe moet je dat dan vertalen? Zijn het de oudere broers of de jongere broers?
Jongere broers.
Jongere broers. Maar Ruben, was die er niet bij? Alle twee. Ik denk dat dat wel eigenlijk moet. Hij zei tegen zijn oudere broers en tegen zijn jongere broers.
Wat we terug kunnen zien op een heel boeiende avond. We hebben toch weer een indruk gekregen van het werk wat jullie doen. En eigenlijk vond ik heel treffend dat er sprake was van een, wat je zelf noemde in de dia's, een wetenschappelijk deel. Jullie hebben het vanaf de grond op moeten bouwen en daarvoor hebben jullie ook de cursus gehad bij Wycliffe. Daarnaast is er ook een grotere deel en dat is het deel wat betrekking heeft op de Bijbel en de vertaling daarvan voor deze avond. En dat willen we eigenlijk toch onderstrepen met een aantal stoffelijke blijken van waardering. En Willemien heeft al een bos bloemen gehaald voor Kobi. En ik heb dan voor Hessel nog een klein envelopje met inhoud. Het lijkt erg dun, maar ik weet zeker dat hij er wat in gedaan heeft.
Nou, we delen al.
Ik heb al twee keer gezegd vanavond, ik wil het eigenlijk ook nog een keer ter afsluiting zeggen. Het werk van de zending is heel erg belangrijk en ik denk dat het een hele goede zaak is. Als we dat op alle manieren in onze gebeden blijven gedenken. Hij heeft opgebracht 535 gulden en 2 kwartjes.
5 vers 1. Trouwe God en barmhartige Vader, ook aan het einde van deze avond willen we tot u komen. Heere, u bent het die ons geschapen hebt en die ons roept. U hebt ons vanavond bij elkaar gebracht. We zijn in uw naam begonnen en Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u om ook deze avond te besluiten? Opdat we ook beelden mogen zijn van u,
dat we uw woord mogen laten klinken zoals u het wilt. En dat u ons nog als eenvoudige instrumenten in uw hand wilt gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden. Dat we ons mogen kennen als zondaar voor u. En dat we ook mogen weten van de verlossing in de Heere Jezus Christus die u hebt aangebracht. Wilt u zo door uw Heilige Geest in deze gemeente en in ons persoonlijk werken. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan. Wilt u ons een goede nacht geven. En laat ons leven zijn tot eer van u. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen.